Dit is een Zuidwest podcast.
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Hondenbabbels. En het voorjaar komt eraan. We hebben er allemaal zin in, denk ik. Dus we gaan het weer hebben over honden. Natuurlijk doen we iedere week. Correctie of versus eigenlijk belonen. En dat is iets wat hoog bij jullie in het vaandel staat. Volgens mij, kijk ik eventjes naar jou, Lianne. Ja. Dat jij onlangs in een interview ergens gezegd hebt van vroeger deed Martin Gaus, waar jij bij aangesloten was, heel veel op correctie, maar is juist het helemaal overgestapt op belonen.
Ja, klopt. Inderdaad. Helemaal
dus, correct. Dus daar gaan we het over hebben. Jamie de Vlieger is ook aanwezig. Welkom, Jamie. Hoi. En Anne, we hebben ook de rubriek Snuffel en Leer. De tip van deze week, een plan hebben voor de training. Dat je dus in ieder geval met een plan naar de training gaat, of misschien zelfs wel met een vraag. En het ras wat we deze week bij de snuit nemen is de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Nou, dat is pas een mondvol. Welkom bij Hondenbabbels. De introductie was misschien wel lang op dat correcties versus belonen. Hè? Ja. Maar dat is echt heel anders hoe dat je met een hond omgaat in een training.
Ja, wat je eigenlijk natuurlijk zelf ook al zei. Was vroeger echt heel normaal dat je een slipketting om je hond deed. En als hij dan niet luisterde, dan werd hij wel even geleerd wat dan precies de bedoeling was. Ik wil wel heel duidelijk even in deze podcast naar voren brengen wat ik dan de definitie van een correctie vind. Want anders dan wordt dat misschien een beetje een te vaag verhaal. Ik versta in deze context, een correctie is wat fysiek wordt toegepast en wat het dier pijn doet. Dus een slipketting, een prikband, een stroomband en wat wij tegenwoordig helaas heel vaak weer terugzien is de jachtlijn zonder stop. En die wordt dan vergoeilijkt als zijnde van, nou, dat is correctiemiddel. Dat is de beet van de moeder in de nek van de pups. Ja, wij vinden dat allemaal onzin. Want het doet gewoon pijn. En wat het ergste is, ze leggen die dan achter de oren, dus hoog in de nek. En denk even bij jezelf, je mag het nu ook allemaal even zelf thuis proberen. Doe even heel hard achter je oren, op dat zachte plekje, moet je even heel hard duwen. En dan moet je even voelen hoe dat voelt. Nou, dat is dus wat er dus gebeurt met die honden. En dat wordt dan ze moeten even weten wie de baas is. Dat wordt de meest waanzinnige uitingen worden er aangegeven als dat dan maar vergoeilijkt wordt. Dus daar zijn we absoluut echt geen voorstander van. Om ook even de definitie van belonen.
Dat mag zo, maar eerst wil ik toch wel even zeggen, slipketting, prikband, stroomband, jachtlijn zonder strop. Don't try this at home verder.
En gooi het
alleen
allemaal
weg. Alleen dat plekje
weg.
Duwen, dat mag je even
dat
proberen.
Mag je thuis proberen. Ja, bij jezelf. Niet bij je hond.
Nee.
Waarom zou dat nog zoveel gebruikt worden?
Omdat mensen die honden niet onder controle krijgen. En omdat er ook inderdaad heel veel diva-gedrag natuurlijk bij honden is. Hè. Kijk, ik vind onze trainingstechniek natuurlijk helemaal goed. Want ik bedoel, daar sta ik achter. Maar dat heeft wel een keerzijde. De keerzijde van onze trainingstechniek is, als je dat niet goed doet, dan worden het diva's. Want dan denken ze, oh, wacht even, dat mag allemaal. En ze worden eigenlijk in principe weinig gecorrigeerd. Dus ze gaan steeds verder grenzen opzoeken. En wij mensen weten dan niet precies hoe we die grenzen moeten aangeven. En dat is de keerzijde van onze trainingstechniek. Bij onze trainingstechniek hoort wel heel duidelijk dat je grenzen stelt. Dat je zegt, ja jongens, tot hier en niet verder. En dat is ook wat mensen moeten leren. Maar dat doe je dus niet door middel van correcties. Want bij correcties, je breekt gewoon de relatie af met je hond. Dus dat is echt wel.
Dus goed gedrag belonen, dat mag je dadelijk vertellen hoe dat je dat doet.
Ja.
En slecht gedrag in ieder geval niet op deze manier corrigeren, maar meer van het mag niet of.
Nee, gewoon duidelijk zijn wat je wel wil van je hond. Kijk, als jouw hond opspringt en je wil het niet, dan kun je natuurlijk duizend keer nee roepen. Maar als hij helemaal niet weet wat hij dan wel moet doen, dan gaat. Dus je moet hem leren als daar komt tante Truus weer, hè?
Oh, we hebben er even gemist.
Ja. Goeie vrouw, hè? Een paar afleveringen geleden. Maar als tante Truus komt, dan moet hij dus gewoon leren van, natuurlijk mag ik blij zijn als tante Truus komt, maar ik ga wel met vier poten op de grond. En dat is waarom je ook naar een hondenschool gaat, om dat soort technieken aan te leren. Je gaat leren van, oké, hoe zorg ik er dan voor dat hij niet gaat springen zonder dat ik roep, nee, foei, mag niet, laag, weet ik veel wat je allemaal roept.
Ja, Maar mag je dat dan helemaal nooit roepen?
Natuurlijk wel. Ik zeg ook wel eens tegen mijn hond, nee, dat gaan we niet doen. Maar dan weet hij dus wat hij wel moet doen.
Maar dan kijkt hij niet zo van, nou, dat denk je.
Jawel, dat is ook. En die heb ik ook gelukkig. Hè? Ja, ik heb gelukkig ook. Maar dat is dus ook wat je natuurlijk met positieve training aanleert. Die honden blijven wel open. Dus die kijkt ook wel eens naar mij. Zo van, nou, ik weet niet of ik dat ga doen. Dus ik, nou, ik zou het toch maar doen als ik jou was. Want anders dan hangt daar een consequentie aan. Die hond weet bijvoorbeeld van, oké, als ik ga vervelend gedrag gaan vertonen, prima. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld even op de gang moet gaan zitten en even over mijn gedrag na moet denken. En dat,
time-out.
Juist, time-out.
Jij zou de definitie van belonen ook nog...
Ja, de stellen. Definitie is voor mij van belonen. Want mensen denken altijd... Want ik word natuurlijk altijd zwaar op afgerekend. Hè. Ik gebruik veel voer in mijn trainings. Ja, jij had met je voertjes. En ja, dan gaat hij nooit meer doen zonder voertjes. En dan zeg ik, dat is helemaal niet waar. Want punt 1, ik leer dat goed aan en ook weer... bouw ik dat netjes af. Maar ik gebruik ook spel voor mijn honden om ze te belonen. Ik gebruik ook dat ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat... als ze netjes naast mij hebben gelopen op het strand... dat ze mogen gaan zwemmen, wat mijn honden dan heel erg leuk vinden. Dus dat soort dingen gebruik ik ook als beloning. Ik noem maar wat, als zij netjes teruggekomen zijn... en dan gaan we met veel bombardie naar binnen... en dan mogen ze iets uit de snackbox kiezen. Nou, die beesten zijn helemaal geweldig, vinden ze dat. Dus er zijn natuurlijk heel veel... Ik vind iets wat het dier als prettig ervaart... dat kan je als beloning gebruiken. Hier moet ik ook wel weer meteen de kanttekening zeggen... maar ja, dan ga ik hem even lekker aaien. Ja, aaien, wat we ook al in eerdere podcasts hebben aangegeven... Honden vinden aaien als ze lekker 's avonds bij jou op de bank liggen heel fijn. Maar soms in de training vinden ze dat helemaal niet prettig. Want dan zijn ze aan het werk en willen ze helemaal niet geaaid worden. Dus ook hier moet je wel opletten dat die hond dat daadwerkelijk wel als beloning ervaart. En dat is hetzelfde als mensen bijvoorbeeld zeggen... Ja, goed zo, knappe hond. Ja, dat goed zo, knappe hond gaat echt niet opwegen tegen die eekhoorn die wegvliegt. Snap je? Dus daar moet je gewoon goede beloningen tegenover hebben staan. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik met bedoel met goed belonen van je hond.
Oké, en even terug naar die correcties. Hè? Want ja. Wat kun je fout doen of wat voor een schade richt je aan bij je hond als je correcties doet? Wat doet een correctie met een hond?
Ja, een correctie zorgt er eigenlijk voor dat jouw hond eigenlijk heel erg onzeker of zelfs wel angstig wordt in de meeste gevallen. En dat heeft er namelijk mee te maken dat hij niet zeker weet wanneer hij nou iets goed doet of wanneer hij nou iets fout doet. Hij is constant op zijn hoede en hij verwacht eigenlijk constant, ja, om maar even zo te zeggen, die klap in zijn gezicht. En daardoor lopen ze heel erg op hun tenen. En dat zie je dus ook heel veel terug bij honden die op deze manier getraind zijn. Is, die zien een hond op straat lopen en die weten niet goed wat de bedoeling is. Dus beginnen ze gigantisch hard uit te vallen naar die andere hond op straat toe. En waarom is dat? Omdat die hond niet weet wat er van hem verwacht wordt. Hij onverschrikkelijk bang is, omdat hij die andere hond ziet. En maar bedenkt, oké, ik moet iets doen, dus ik reageer maar alle woede en emotie die ik opkrop af op die hond. En dat zie je dus heel veel bij de herderachtigen terugkomen. Als die gecorrigeerd worden, die zijn heel erg baasgericht en ze luisteren naar de baas. Maar op het moment dat zij een andere persoon tegenkomen of een andere hond tegenkomen, gaan ze helemaal uit hun plaat. En vaak werkt de correctie dan ook niet meer. En dat heeft er namelijk mee te maken dat het emotieniveau veel te hoog ligt op dat moment. En daarmee bedoelen we, moet jij je voorstellen, jij schrikt je helemaal...
Een hoedje.
Een hoedje, inderdaad.
Je houdt netjes, ja. Moet gaan piepen. En, zo. Ja.
En jij begint weg te rennen en ik probeer jou vast te pakken en terug te trekken. Dan zeg je, laat me los, gek. En je begint om je heen te zwaaien en je zegt, ik moet weg hier zo. Mm. Nou, en dan kan ik zoveel zeggen tegen jou als ik wil, maar reageren doe je niet meer. En dat is ook een nadeel. Ja, dat is gewoon het effect wat je doet als je correcties toepast bij je hond, is dat jouw hond niet goed meer snapt, oké, wat moet ik nou in welke situatie doen? En ze zijn eigenlijk constant gespannen, want ze verwachten ieder moment, ja, die klap in hun gezicht, om dat zo te zeggen.
Ja, ze gaan dus ook echt vermijdingsgedrag creëren. En wat zie je dan dus juist? Dat ze bijvoorbeeld naast je gaan lopen. Heel mooi naast je. Ja, maar dat wil ik dan toch juist. Maar ze gaan dus die correctie vermijden. En op het moment dat zij een mogelijkheid zien om daar onderuit te komen, dan zullen ze die niet schamen om weg te rennen. Dus dan, je breekt compleet je relatie af. Denk aan jezelf. Als jij met iemand loopt waarvan je niet weet wanneer die jou gaat slaan, ja, dan blijf je daar misschien wel bij lopen. Maar zodra jij de kans hebt om daarvan te ontsnappen, zal je dat dus niet laten. En wat wij dus ook heel vaak zien, dan komen de mensen bij ons op de hondenschool en die hebben dan een hond waarvan dan de man zegt, ja, ik snap niet wat die vrouw zich druk over maakt, want die hond loopt als een zonnetje naast mij en die ik heb er nooit geen problemen mee. En die vrouw zegt, ja, het is niet te doen, hij trekt en hij bijt me in mijn arm. En dan zie je dus dat die man vaak die hond gecorrigeerd heeft. En die hond die denkt bij die man, oh, wacht even, hier moet ik even gewoon even serieus doen. Want anders dan. Maar hij gaat zijn frustratie botvieren op die vrouw. En dan zeg ik altijd tegen die man, zeg, heb jij heel goed gedaan. En ik zeg, dan moet je blij zijn dat hij het met je vrouw doet en niet met je kinderen. Dus, want mensen realiseren zich niet wat ze dus doen met die correcties.
Eigenlijk is, als je een hond hebt, moet je het zoveel relativeren met hoe het zou zijn als je het tegen een mens zo zou doen.
Ja, inderdaad. Ik zeg altijd, bij mensen, tenminste, ja, het is mij nooit gelukt bij mijn kinderen. Ik heb geprobeerd om te bullenbakken. Nee hoor. Maar bullenbakken lukt, dat heeft helemaal geen zin. Dat zet hakken in het zand en dat wekt weerstand op.
En je wil je ook bewust zijn. En vooral, kijk, als je Fifi hebt van 5 kilo... en die ga je corrigeren, ja, die richt niet zoveel schade aan. Maar het is vaak juist bij de grotere honden waarbij mensen zeggen, ja, die moet je even goed laten zien wanneer wie de baas is. En die zijn zich wel degelijk bewust van hun grootte. En die emotie, dat slaan ze gewoon op. Dat blijft er zitten. En dat gaan ze op een keer afreageren. En dan moet je heel erg oppassen met zo'n grote hond.
En toch zie je wel eens dat die quick fix trainingen wel succes hebben. Hoe kan dat dan?
Nou, we zullen even ook de definitie van een quick fix trainer is, die zegt van oké, kom maar even naar mij toe. Wij doen even een gedragsuurtje. En dan leren wij wel even aan jouw hond hoe die niet moet uitvallen naar andere honden. Nou, wat doen die dus bijvoorbeeld? Wat ik al zei, tegenwoordig gebruiken ze veel jachtlijnen. Gebruiken ze niet meer de slipketting. Omdat heel veel mensen toch wel snappen van, oh ja, die slipketting, dat is het niet helemaal meer. Maar dan, nu wordt dus de jachtlijn daarvoor gebruikt. Dan geven ze een paar keer een goede ruk aan die kop. Ja, natuurlijk gaat die hond dan niet meer uitvallen. Mm-hmm. En het nadeel vind ik van de quick, die quick fix trainers hebben echt wel succes bij de diva's en de prinsjes die stevig in hun schoenen staan. En wat zijn honden die stevig in hun schoenen staan? Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Nu ga ik ze over één kam scheren en dat mag natuurlijk misschien eigenlijk niet. Maar goed, bijvoorbeeld de Labrador, dat zijn wel van die honden die hebben zoiets van, oké, goed, nou als jij dat dan een lol in hebt, nou, dan moet je dat maar doen. En als dat dan een beetje een prinsje is, en wat bedoel ik met een prinsje die dus eigenlijk gewoon te veel vrijheid heeft gekregen en denkt bij zichzelf, als jij op de bank wil zitten, nou, dat heb ik liever niet, en gaat grommen, ik noem maar wat. Als je die dan een paar keer een goede correctie geeft, dan zal die dat niet meer doen. En dan zal die daar misschien ook helemaal niet zo heel veel last van ondervinden. Maar ga je dat bijvoorbeeld met het ras wat wij zo meteen gaan behandelen, de Nova Scotia Duck Dolling Retriever doen, ja, die komt 3 weken niet in jouw buurt, want die denkt bij zichzelf, wat heb jij nou bedacht? Dus dat zijn hele gevoelige honden. Dan wordt het dus alleen maar erger.
Ja.
Maar wat je ook heel veel terugziet, is dat honden in één keer gedrag gaan vertonen wat ze normaal nooit hebben gedaan. Dus je gaat je hond corrigeren. En normaal was het een redelijk rustige hond, alleen hij deed alleen lelijk tegen andere honden. Nu doet hij niet meer lelijk tegen andere honden, maar hij is wel bezig met je bankstel slopen. Want dat is dus een frustratie die hij op dat moment aan het uitvreten is.
Maar krijg je het er met een andere training wel uit, dat gedrag dan? En geduld waarschijnlijk.
Absoluut. Ja. En wat wij blijven prediken, leer je hond wat je wel van hem wil. Als jouw hond andere honden spannend vindt, leer hem dan gewoon hoe die rustig langs andere honden kan lopen en dat er dan niets gebeurt.
Ja. En heel veel mensen gaan in die situatie vaak honden uit de weg. En dat is ook iets, wat, ja, daar word je niet beter van. Daar word je niet socialer van. Wat wij altijd aanraden bij dat soort mensen is dat ze hun hond gewoon op 100 meter, 50 meter, naar andere honden laten kijken. Want dan kunnen ze gedrag zien. Ze kunnen zien dat die andere honden helemaal niks doen. En als je het spannend vindt, als je bijvoorbeeld inderdaad zo'n klein hondje hebt en jij ziet daar die grote labrador, zorg er dan voor dat jij een hondenspeeltuin opzoekt waar een hek tussen zit, zodat jij rustig met je hond kan kijken.
Ja. En dat hij kan leren dat er niets dat gebeurt er niks als gebeurt. Jij bij hem in de buurt bent.
En daarbij belonen, denk ik. Want hij werkt hier niet mee.
Ja, inderdaad.
En dat hij weet van dit is goed
dit
gedrag.
Is goed.
Ja. Ja, wat doet dat belonen dan bij een hond?
Bij belonen is het zo, daar worden ze zelfverzekerd en zelfstandig van. Ze weten van, maar dat is bij ons mensen niet anders. Als jij iets goed kan en als je weet wat je moet doen in bepaalde situaties, of als jij weet wat er gaat gebeuren in bepaalde situaties, dan blijf je rustig en dan blijf je kalm en beheerst. Zelfs in paniek situaties. Hè, want wat doen wij in principe bijvoorbeeld met bedrijven, is dat je brandweeroefeningen gaat doen terwijl er helemaal geen brand is. Want je leert, wat moet ik dan doen in situaties als wel die paniek toeslaat. En dat is wat wij met honden eigenlijk ook. Wij leren ze dus van tevoren in arme situaties, prikkelarme situaties, hoe ze moeten reageren op een andere hond. En dat beginnen we bijvoorbeeld met nephonden. Dat ze dus weten van oké, zie je, er gaat niks gebeuren. Dus, en wat ook zo is, als jij natuurlijk altijd samenwerkt met je hond, dan krijg je een goede relatie met je hond. En als jij een goede relatie krijgt met je hond, als je hem roept, dan komt hij. Want hij denkt, ja, jij bent leuk, jij bent gezellig. En jij gaat mij geen pijn doen. Ze worden veel rustiger en beheerster, omdat ze zeg maar weten wat er gaat gebeuren. Het is voorspelbaar. En dat is heel, maar dat is voor ons mensen niet anders. Nogmaals, we blijven erbij. Het zijn net mensen.
En wat je... Bij belonen is het ook heel erg dat jouw hond ook gaat denken, oké, dat is leuk om samen met mijn baas op te trekken. Op het moment dat ik namelijk niet denk dat mijn baas leuk is, dan is het heel makkelijk om de keuze te maken om toch achter die eekhoorn aan te gaan. Of toch naar die andere hond toe te schieten. Of toch achter dat blaadje aan te rennen. En dat is wat wij zo jammer vinden van die gecorrigeerde honden. Die hebben zodanig al... Ja, een afschuw voor hun eigen eigenaar, dat ze eigenlijk al bijna, ja, dat we helemaal bijna een puppycursus opnieuw moeten benoemen, opnieuw moeten oefenen, om ervoor te zorgen dat zij weer een beetje een leuke band, dat die hond denkt, ja, dat is mijn baas, niet mijn... Ja, slavendrijver om het zo even te noemen.
Klinkt wel heel zwaar, maar goed.
Nou, laten we zorgen dat we het luchtig houden. We gaan het hebben over het ras van de week. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever. En strakjes hebben we het in de rubriek Snuffel en Leer nog over een plan hebben voor je training.
Nou, Silke Hedema, we hebben het over de Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Ja, hele mond vol.
Dat klopt, maar je kan ook gewoon toller zeggen.
Oh, dan begrijpen mensen het ook. Ja. Nou ja, het is een bekende verhaaltje zoals altijd. Jamie die heeft weer een mooi lijstje voorbereid. Die gaat vertellen wat er op het internet te vinden is over de toller. En dan aan jou straks om te vertellen of dat ongeveer klopt.
Ja, prima. Ja?
Om even in de trend te blijven, Nova Scotia Duck Tolling Retriever heeft ook een rode vacht met vaak een wit plekje op de borst. Waardoor ze duidelijker herkenbaar zijn van de Golden Retriever en de Labrador. Daar worden ze vaak mee door de war gehaald. Heel veel mensen denken dat de Nova Scotia Duck Tolling Retriever een kleine Golden Retriever is. Dat zijn ze absoluut niet. Wij hebben er zelf ook een gehad. Maddie heette die en die komt toevallig bij Silke vandaan. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever valt onder rasgroep 8 tussen de retrievers, zoals je het al hoorde, spaniels en waterhonden. Ze komen oorspronkelijk uit Canada, uit de regio Nova Scotia. En ze hebben de betekenis van de naam is jacht op eenden en op een speelse manier jagen. Ze zijn bedoeld voor watervogels.
Dat de jager ze makkelijker inderdaad kan schieten, doordat ze eigenlijk een beetje speels opjagen.
Ze halen ze ook op voor de jager en vandaar het woord retriever. Je mag ze ook zeker niet vergelijken met de golden retriever, zoals ik net al zei. Ze zijn veel gevoeliger dan de golden en ze kunnen soms ook onzeker zijn. Helaas zijn er ook heel veel wat ziektes die voorkomen bij dit ras. Eén daarvan is een auto-immuunziekte, hypothyroïde aandoening aan de schildklier. Zoals ik al zei, zijn ze ietsje kleiner dan de golden retriever. Ze wegen tussen de 17 en 23 kilo. Het zijn hele leuke hondjes om te zien. En ze hebben eigenlijk ook een beetje een vacht, zoals een golden retriever. Alleen ze zijn dus te onderscheiden op die witte plekken. Vaak hebben ze ook witte pootjes. En de vacht moet wekelijks geborsteld worden. Het zijn super slimme honden die heel snel kunnen leren. Als je ze open en vrij opvoedt zonder correcties, zoals we net zeiden, dan zijn het ook hele leuke honden die eigenlijk ook een beetje allemansvrienden kunnen zijn. Je moet altijd kijken vanuit het oogpunt dat ze ook best wel onzeker kunnen zijn. Ze zijn eigenlijk geschikt voor vrijwel iedere hondensport, behalve de verdedigingssporten. Je kan ze wel leren pakwerk, maar dat gaan ze nooit in extra leren. Dat is eigenlijk een beetje onze samenvatting van de Nova Scotia.
Ja, Silke, jij hebt 2 tollers nu op het moment en je hebt ze gefokt.
Ja, wij hebben nu 23 jaar tollers. Dat klinkt inderdaad heel lang, maar dat zijn dus inderdaad gewoon maar 4 tollers.
Ja.
Dus dat klinkt dan weer wat minder uitgebreid. Maar de eerste kregen we 23 jaar geleden. Ja.
Ja. En hoe zijn jouw tollers in vergelijking met wat Jamie net vertelt?
Het klopt voor een heel groot deel. Maar wat positief is, kan ook een negatieve kant hebben. Dat hele slimme is heel erg leuk. Als je ze wil trainen, leuke dingen wil leren, dan zul je zien dat dat redelijk snel kan gaan. Maar dat hele slimme kan ook een valkuil zijn. Want ze zijn zo slim dat ze ook heel goed mensen kunnen trainen. Dus voor je het weet word je een soort personeelslid van je toller. Omdat die gewoon jou aan het trainen is. Dus heel slim zijn is heel leuk. Maar dan moet je wel weten en bewust zijn van wat je doet. De gevoelige kant vind ik ook wel een hele belangrijke dat die wordt genoemd. Ze kunnen heel leuk en heel speels en open en energiek zijn. Dat gevoelige kan soms echt wel een beetje doorslaan. Waardoor je wel moet gaan kijken van past dat in mijn gezin. Heb je een heel druk gezin met heel veel kinderen en heel veel in- en uitlopen. Ja, dat zal misschien voor sommige tollers een beetje te veel zijn.
Ja, want hoe zijn jouw tollers? Hoe heten ze?
Ik heb Wolfje, die is 11. Ik heb Soof, die is nu 6. En ik wandel heel erg veel met ze. Dat vind ik zelf ook heel lekker. En vooral op rustige plekken. Ik heb ook net als Lianne een hondenschool. Dus ze zijn ook een beetje mijn proefkonijnen. Dus als ik weer wat leuks heb bedacht, dan zijn zij het eerste slachtoffer. En dan ga ik een beetje kijken van nou werkt dit of werkt dit niet. En dat is het leuke van die veelzijdigheid. Dat je er echt alle kanten mee uit kan.
Ja, je zei het net al een beetje. Als jij een heel druk huishouden hebt, dan is de toller misschien niet helemaal geschikt. Jij hebt ze gefokt. Gaf je ze dan ook zomaar aan iedereen mee?
Nee. Ik zei altijd, mensen moeten eerst op sollicitatiegesprek komen. En wel op sollicitatiegesprek voordat de pups er zijn. Ik heb zelf echt alles fout gedaan wat een mens fout kan doen bij het uitkiezen van mijn eerste toller. Ik wilde per se een toller. Ik heb alle fokkers opgebeld. Net zolang tot er iemand zei, ja, ik heb wel een pup. Ik stond gelijk op de stoep. Pup gaf me een likje in het gezicht en ik heb geen zinnige vraag meer gesteld. Dat had heel erg fout kunnen gaan. Daar heb ik van geleerd. Dus mensen moesten van tevoren langskomen voordat de pups er waren. Zodat je nog een zinnig gesprek kan voeren met mensen. En dat ze niet alleen maar vertederd zijn door de schattige puppies. En ik had heel veel vragen aan de mensen. Over hun levenssituatie, hoe ze zich dat voor zich zagen. En ik hoopte dan ook dat de mensen natuurlijk vragen hadden aan mij over de gezondheid en de achtergrond van de honden. En soms waren er mensen bij die zeiden van ja, moet ik dan helemaal langskomen? Er zijn helemaal nog geen pups. Nou ja, dan val je dus al af, ja. Want dan ben je in mijn ogen niet serieus genoeg.
Waarom wilde jij per se een toller?
In eerste instantie heel praktisch. Vroeger hebben wij alle soorten rassenmaten gehad die je maar kon bedenken. Mijn eerste echte eigen hond toen ik op mezelf woonde was een kruising van de dierenbescherming met een gigantische rugzak. Dus toen dacht ik, nou dan een pup. En we woonden in een piep piep klein huisje. Dus een cold retriever of labrador, dat had gewoon niet gepast. En een kennis van ons had een toller, die liet een fotootje zien. Ja, en dat was gewoon liefde op het eerste gezicht. Dus die moest het worden.
En uiteindelijk bleek het qua karakter ook nog te matchen dan.
Ja, ja. En dan zeker door die veelzijdigheid. Ik ben zelf ook iemand die eigenlijk alles leuk vindt. En ja, dan past zo'n hond goed bij je.
Zijn er ook dingen die toen een beetje zijn tegengevallen of die anders zijn geweest dan verwacht?
Wat is tegengevallen? Nou, dat vind ik wel een lastige. Ik denk het fokken, wat net even werd benoemd, is niet tegengevallen. Maar daar zit toch ook wel... Ik ben wel heel serieus in wat ik doe en ik wil het wel heel goed doen en ik voel me heel erg verantwoord. En op het moment, de natuur kan je natuurlijk niet helemaal sturen. Dus er gebeuren dingen die soms minder prettig zijn. En dat vond ik wel heel zwaar op me drukken. Dus vandaar dat ik daar ook mee gestopt ben en me gewoon helemaal aan het richten ben op de hondenschool.
Ja, nou ja, en al 23 jaar tollers en er gaan nog een paar jaren bij komen, denk ik. Dan
ik hoop het wel,
hoor.
Ik hoop het wel.
Ja? Ja. Nou, dankjewel. Dan gaan we door. De rubriek snuffel en leer. Ja, en deze week als tip een plan hebben voor de training. Want dat is heel belangrijk.
Ja, zeker. Wat wij altijd zien bij mensen is... ze komen dan op les en wij geven ze dan altijd wat oefeningetjes mee voor thuis. Dat je dat kunt gaan oefenen. En wat wij dus in de loop van de jaren echt geleerd hebben is... om ervoor te zorgen dat mensen dus echt ook thuis goed nadenken van... oké, wat heb ik nou eigenlijk nodig voor zo'n training? Wat mensen heel vaak doen, dan hebben die honden bijvoorbeeld een paar uur alleen gezeten... en dan moeten ze naar buiten toe, dan moeten ze poepen, plassen. En dan willen ze eigenlijk, en dat snap ik, hè, dat ze niet gelijk gaan trekken aan de lijn. Dus dan gaan ze al oefenen bij die deur dat die hond niet mag trekken aan de lijn. Terwijl hij dan eigenlijk heel zo van, ja, maar ik moet heel nodig plassen. En dan zeggen wij altijd tegen mensen, ja, dat gaat niet. Je kan niet een hond die heel nodig moet poepen of plassen, kan je niet zeggen van, oké, je mag nu niet trekken aan de lijn. Dus dan moet je in de eerste instantie gewoon even management, zoals wij dat dan noemen, toepassen. Dat je gewoon even rustig met die hond met twee handen aan de lijn, gewoon even rustig naar een plekje loopt waar die even kan poepen, plassen. Waar die even kan snuffelen, waar die even gewoon zijn ding kan doen. En dan pas kan je beginnen met een training van niet trekken aan de lijn. En dan heb ik het natuurlijk over de jonge honden. Kijk, als je een wat oudere hond hebt die weet wat de bedoeling is, die zal gewoon wel rustig met je meelopen naar dat plekje. Maar het is vaak bij de jonge honden dat het verkeerd gaat. En ze, ja, het trekt zo verschrikkelijk aan de lijn. Ja, dat gaan wij dus eigenlijk al... ja, stimuleren door dat verkeerd te doen. Dus wij zeggen altijd, zorg dat je een plan hebt. Zorg ook dat je, want wij werken dan bijvoorbeeld met klikkertraining. Als jij met een klikker wil werken, zorg dan dat je je klikker bij je hebt. Als je je klikker niet bij je hebt, zorg dat er een klikkerwoord ingetraind is dat je dat kunt gebruiken. Zorg ook altijd, ga nooit van huis zonder brokjes. Nee, nooit van huis zonder brokjes. Nee, want het is heel belangrijk dat die hond dus weet van oké, als ik iets goed heb gedaan, dan word ik daarvoor beloond. En als je aan het trainen bent en je zegt alleen maar goed zo braaf. Nou, wat we net in de vorige aflevering ook al aanhaalden. Ja, ga dan maar eens concurreren met een eekhoorn. Als jij goed zo zegt en hij ziet de eekhoorn voorbij komen. Nou, dat is echt niet zo moeilijk om daar de keuze tussen te maken. Dus... ook als je bijvoorbeeld het niet trekken aan de lijn wil oefenen, ga dan eerst bedenken van oké, ik ga dat met drie passen oefenen. Dus hij loopt drie passen netjes met me mee en daar wordt hij voor beloond. Als het goed gaat en je hebt dat een paar keer geoefend, dan ga je naar vijf passen. Mensen zeggen, ja, moet dat dan zo? Ja, zo moet dat. Wij hebben ook het alfabet geleerd, 26 letters, stuk voor stuk. Het was niet dat wij ABC konden schrijven, dat we toen al hele woorden konden schrijven. Dus ook hier bij een hond geldt dus, van ja, je moet een hele goede fundering leggen. En je moet daar dus een duidelijk plan voor hebben. En niet denken, oh ja, dat is waar. Morgen moeten we naar de cursus. Oh ja, dan moet ik nog wel even oefenen hoor. Dan komt er in één keer een hond voorbij. Oh ja, nu doet hij het niet. Nee, logisch, hij krijgt heel veel andere prikkels binnen. Dus dat bedoel ik met het hebben van een goed plan, een gedegen plan. En ja, laten we ook even gewoon, wij even hand in eigen boezem steken. Wij zien ook gewoon zelf, als wij bij onze trainers zijn, dan gaat de training fantastisch. En denk ik, nou, dat is echt. En dan gaan wij het thuis oefenen en dan is er dus weer net eventjes iets anders. En dan zie je dus ook dat wij zelfs nog denken, oh, oké, we moeten wel even ons plan bijstellen. Want ja, het ging tijdens de training hartstikke goed, maar dit of dit gebeurt. Het kan het weer zijn. Hè? Als het heel hard regent of het gras is nat of weet ik veel wat. Dat kan allemaal invloed hebben op jouw plan.
En wat je heel veel ziet, is dat mensen niet van hun plan af kunnen wijken. Dus wij zeggen tegen die, wij stellen onszelf doel. Wij gaan 3 stappen lopen en dan krijgt hij iets lekkers. Dat gaat goed. Dan moet je naar 5 stappen en dan haak ik bij 3 stappen af. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we oneindig die 5 stappen oefenen om ervoor te zorgen dat die hond uiteindelijk die 5 stappen gaat doen. Nou, op een gegeven moment gaan we concessies doen. Ja, je loopt nu wel met je neus op de grond, maar je was toch meegelopen. Ik ga er toch wel voor belonen. En dan kom je dus in het patroon van, nu ga ik jou even trainen. En dat is waar heel veel mensen tegenaan lopen, is het lukt nu niet. Dan moet ik weer rustig een stapje terug doen. Misschien moet ik eerst 4 stappen doen. Jouw hond leert van succes. Dus als jouw hond constant succes heeft met 5 stappen, lekker snuffelen en dan toevallig een keertje omhoog kijken, ja, dan is dat wat hij leert.
Dus eigenlijk gewoon, voordat je gaat lopen, een plan hebben. Eerst even poepen, plassen, snuffelen. Mm. Dan beginnen en ook een plan D en een plan C hebben.
Wat een prachtige samenvatting.
Nou, hè?
Je moet een hele encyclopedie meenemen. Tot zover Hondenbabbels van deze week. Volgende week vrijdag dan zijn we er weer gewoon via je favoriete podcast app, Spotify dus, of via de site of app van Zuidwest. Abonneer je en je krijgt elke week automatisch de podcast binnen. Je kunt ook volgen ons op Instagram, Anne.
Ja, op Instagram kan je ons vragen stellen. Je kan ons ideeën aandragen. Misschien doen we er wel iets mee. Dus Hondenbabbels op Instagram.
Ja, we gaan erg ons best doen om er iets mee te doen,
ja,
toch?
Ja, ja, dat bedoel ik.
Ja, precies. En misschien heb je zelf wel een hond ras dat we nog nooit hebben besproken, want dat is wel een voorwaarde. En vind je het leuk om een keer in onze podcast te komen, stuur dat ook via Instagram. En heb je andere vragen over een hond of over het leren van je hond, dan kun je altijd bij Lianne of bij Jamie terecht. En dat kan via info@htclianne.nl. Bedankt voor deze week. Tot Hondenbabbels!
Dit was een Zuidwest podcast.